En dat was nog heel spannend. Het is een beetje een verandering van toon nu, omdat er elke dag wel iets gebeurt waar je grote ogen bij trekt en waarvan je denkt dat kan niet, maar het is toch de realiteit. In Amsterdam is vanmorgen op klaarlichte dag een advocaat doodgeschoten op straat. Man was de advocaat van de kroongetuige in een groot liquidatieproces tegen een criminele bende van een Taghi, Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Heel Nederland is in shock over wat er gebeurd is. De dader is nog voortvluchtig. Het zou gaan over een jonge man tussen de 16 en de 20 jaar. Wij hoorden vanmorgen misdaadjournalist John van den Heuvel bij de collega's van NPO Radio 1.
Ik ben kapot van dit nieuws. Ik maak me echt grote zorgen over de totale onderschatting van georganiseerde misdaad in Nederland. En in dit specifieke geval het hele onderzoek naar Ridouan Taghi en zijn organisatie. En weer valt er een onschuldig slachtoffer. Eerst de broer van een kroongetuige, nu zijn advocaat. Ik vind het afgrijzelijk, ik vind het afschuwelijk. Dit is echt een absoluut dieptepunt in wat ik ooit heb meegemaakt.
Dat kunnen wij ons voorstellen. En ook een geschokte minister Grapperhausen konden wij ook al horen. Een totale onderschatting van het criminele milieu in Amsterdam. Zo klinkt het. Hoe zit dat bij ons? Kunnen we toch even vragen aan John Maas. Goedemiddag, meneer Maas.
Goedemiddag.
U bent advocaat, strafpleiter, onder meer in enkele grote terugdossiers. Wij zijn bij u terechtgekomen vandaag, we zijn niet de enige waarschijnlijk. Dit nieuws, kan ik me voorstellen, kwam niet makkelijk binnen.
Nee, ik moet zeggen, wij waren deze ochtend met een aantal confraters op het Hof van Beroep. En toen een van mijn collega's met het nieuws naar boven kwam, waren wij allemaal heel erg onder de indruk, moet ik zeggen, van het gebeuren. Dit is weer al een stap in de verkeerde richting. Wanneer je ook al inderdaad een advocaat geviseerd wordt, dan is het einde zoek, denk ik. Ja.
Ja, nog maar eens een grens overschreden, hè? Want ik hoor u zeggen, alweer.
Ja, ik moet zeggen, je ziet in dat misdaadmilieu, en misschien nog meer dan wel in Nederland dan in Vlaanderen of België, het geweld toenemen. Liquidaties zijn in Nederland al meer gebeurd. Dat zie je minder, of toch niet minder, of toch bijna niet in Vlaanderen. Maar tot nu toe bleven, laat ons zeggen, advocaten en bij uitbreiding ook magistraten gespaard van dit soort incidenten. En dat lijkt nu ook niet meer.
Ja, om het oneerbiedig te zeggen, het bleef onder elkaar, hoe vreselijk dat ook is. Maar dit is echt niet een stapje verder, maar een hele grote stap verder. Staat u daar ooit bij stil als advocaat? Want u kiest natuurlijk ook de zaken, hè, waar u in pleit.
Ja, je kiest natuurlijk niet. De mensen komen bij jou terecht, maar...
Ja, maar goed.
Ik zeg het ook altijd. Ik geef ook les aan de jonge stagiairs aan de balie. En ik begin mijn les altijd met minimaal een half uur uit te leggen waar je moet voor opletten. Je weet dat de mensen met wie je te maken krijgt heel vaak andere zeden en normen hanteren dan de doorsneeburger. Je moet je bewust zijn dat je in sommige gevallen met gevaarlijke mensen te maken hebt. En dan zijn er toch een aantal vuistregels waar je als advocaat misschien toch moet mee rekening houden, namelijk... Houd afstand, hè. Behoud je onafhankelijkheid. Je bent de advocaat, je bent niet de supporter van de cliënt. Hè. Die afstand met de cliënt is zeer belangrijk. Blijf altijd eerlijk tegenover die mensen. Beloof geen dingen die je niet kan waarmaken. Doe geen loze beloften. En vooral ook, hou rekening met het beroepsgeheim dat je hebt.
Mm-hmm.
En geef geen informatie aan mensen die daar geen recht op hebben.
Nou, bedoelt
dus het zijn
u,
allemaal
dat
belangrijke regels.
Er niet in verwikkeld geraken?
Ja, ja. Je raakt er niet in verwikkeld.
Ligt dat gevaar op de loer dan?
Zeer zeker. Zeer zeker. Dat zie je ook meer en meer. Dat organisaties proberen bijvoorbeeld informatie te vergaren uit dossiers die uiteindelijk geheim zijn. En waar ook de advocaat een beroepsgeheim heeft. En waar men dan probeert informatie te bekomen over verklaringen die afgelegd zijn door companen die wel aangehouden zijn.
Wacht hoor, zegt u eigenlijk dat u zelf zo ook al benaderd bent? Dat u voor ogen moet houden, oké, dit kan niet.
Ja, absoluut. En ik denk dat er velen met mij dat hebben meegemaakt. Waarbij men zich op mijn kantoor dan uiteindelijk naar mijn kantoor begeeft onder soms een vals voorwendsel. En dan uiteindelijk blijkt het iemand te zijn die informatie wil uit een dossier en die je dan beleefd maar kordaat de deur moet wijzen. Hè.
Maar daar krijg je geen les in toch, hè, meneer Maas? Ik bedoel, dat ondervindt men aldoende en een foutje is snel gemaakt waarschijnlijk.
Ja, en jonge mensen zijn dan nog extra kwetsbaar, omdat ze financieel natuurlijk heel erg makkelijk kunnen benaderd worden. En dan riskeert men dat er iemand op uw kantoor binnenkomt en die een hoop geld neerlegt en zegt, mag ik even in dit dossier komen kijken? Wat natuurlijk niet kan en niet mag. Hè.
Maar heeft u dat ook al meegemaakt?
Ja. Ik heb het al meegemaakt dat ik iemand kordaat de deur heb moeten wijzen en zegt, meneer, nu moet u mijn kantoor verlaten. Hè. Dus men gaat steeds verder en verder en men probeert de advocaat soms te gebruiken voor de doeleinden van de organisatie. En daar moet men zich van bewust zijn en daar moet men natuurlijk niet op ingaan, evident. Maar dus dat bedoel ik met hou afstand. Maar dat geldt ook wanneer men een cliënt heeft, ontmoet hem op je kantoor, ontmoet hem niet op een of ander café of waar dan ook. En ga niet mee in al zijn wensen, in al zijn vragen. De afstand die je houdt als strafpleiter tegenover dat soort van mensen is zeer belangrijk, want voor je het weet, zit je zelf mee in een probleemsituatie.
Maar stel, meneer Maas, dat al die voorwaarden waar u nu over spreekt, hè, dat die lijn rigoureus bewandeld is. Want ik denk dat elke advocaat die in eerste instantie ook wel nastreeft. En dat het dan toch nog gebeurt.
Ja, dat is natuurlijk de vraag. In dit geval, en ik ken het dossier niet concreet, gaat het over een soort tegenpartij die de advocaat heeft geliquideerd, om het dan maar zo lelijk te noemen. Ja, dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Hè. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het juist in elkaar zat en dat zal de toekomst wel uitwijzen. Maar sommige dingen heb je natuurlijk niet in de hand. Wij schoppen ook tegen heel veel schenen natuurlijk. Hè. Wij hebben altijd een bepaalde partij te verdedigen en soms leidt dat tot tegenstrijdige belangen met een andere figuur. Ja, en dus in die zin leidt dat soms tot wel vervelende situaties. En moet je maar hopen dat dat niet verkeerd loopt of niet verkeerd wordt opgepikt. Tot nu toe, ik zeg het nog eens, is de advocaat altijd wat immuun geweest voor dat soort van gewelddadige acties. Ja. Maar we zijn ons wel bewust van het feit dat dat eigenlijk niet onmogelijk is. Hè.
Heeft u zich ooit al bedreigd gevoeld?
Ik heb het nog maar één keer meegemaakt in mijn carrière, vele jaren geleden, wanneer een aantal mensen verdacht waren van een grote oplichting en een van de slachtoffers een knokploeg had gestuurd naar een van de betrokkenen en die gruwelijk had toegetakeld en dan de boodschap had achtergelaten, nu gaan we naar de advocaten toe. Die man had gelukkig toen nog de kans om die boodschap mee te geven en hebben wij meteen de politie verwittigd en heeft men die figuren kunnen oppakken. Maar dit was de eerste keer dat ik naar huis moest bellen met de boodschap, als ik binnen een half uur niet thuis ben, bel dan maar de politie. Dit is nou maar één keer overkomen, gelukkig.
Ja, maar het is wel ingrijpend, toch, meneer Maas?
Ja, absoluut, absoluut. Het is dus niet onmogelijk. En ja, wij hebben natuurlijk een bepaalde positie in een systeem en maken ook wel wat vijanden, hè? Ja, natuurlijk. Ja.
Hebt u de indruk dat er voldoende aandacht is voor beveiliging van advocatuur, magistratuur?
Wel, ik denk, de wet voorziet het, hè. Er is een omzendbrief al van 2004 die voorziet in de mogelijke bescherming van niet alleen overheidsfunctionarissen en personaliteiten, maar ook van privépersonen zoals een advocaat. Dat valt onder de bevoegdheid van binnenlandse zaken. Maar ik denk niet dat dat al veel is voorgekomen. Maar wat daar juist werd gezegd, namelijk dat men misschien toch wel de invloed en het geweld binnen organisaties onderschat, dat is misschien wel juist.
Ja, dat is wat nu
meer
vandaag
voor Nederland, maar toch.
Ja, wordt gezegd, meer voor Nederland inderdaad. Hè. Dat is al een tijdje zo, maar we weten dat vele drugsbendes ook tentakels hebben tot hier, bijvoorbeeld in Antwerpen. Is dat ook zwaar onderschat, denkt u?
Ik zou me nou durven zeggen, als het gaat over criminaliteit, als het regent in Amsterdam, dan druppelt het misschien wel in Antwerpen. Ja. En dus, die tentakels zitten natuurlijk tot hier, want onze haven is een zeer belangrijk kruispunt van handel en invoer. En daar zijn we ons wel van bewust. Maar je ziet de intensiteit verhogen. Hè. Vroeger ging het over 100 kilo cocaïne. Nu gaat het over 1000 kilo cocaïne. Dus hoe groter die bedragen, hoe groter die belangen. En dus, ik heb altijd gezegd, het is maar een kwestie van tijd voor de eerste slachtoffers hier gaan vallen. Maar nu valt er een slachtoffer in Nederland die een van onze collega's is. Dus zover hebben we zelfs nog niet durven denken. Ja.
Dank u wel voor het gesprek.
Dat stemt op nadenken.
En terecht, denk ik. Dank u wel voor het gesprek, John Maassen, strafpleiter.
Graag gedaan.